Goedemorgen. Hier, dat is wat handiger, hè? Dankjewel. Sta je er tenminste recht voor, hè? Ja. Nou dacht ik net nog eventjes van, het centrale thema is kom zoals je bent. En voor mij dacht ik eerst al van, wat voor kleren doe ik dan aan, hè? Kom zoals je bent. Want de een die zegt van, ja, als je volgaat, dan moet je wel een stropdas voor. Of een colbert aan. En ik denk dan altijd van, dat vind ik veel te warm eigenlijk, hè, midden in de zomer. Dus ik denk, ik doe gewoon mijn blouse aan zoals ik door de week ook gewoon voor de klas sta. Dat is kom zoals ik ben. Dus dat was het eerste al. Maar het tweede dacht ik vanmorgen. En daarvoor ken jij mij heel goed, Ingrid. Jij weet ook dat ik iemand ben die altijd op de valreep komt binnenvallen. Ik kom nooit te laat. Maar wel altijd net op tijd. En dat was vanmorgen ook al een beetje zo. Dus kom zoals je bent. Ja, dat paste er eigenlijk alweer heel goed bij vanmorgen. Maar er zit in het Bijbelgedeelte wat voor vanmorgen eigenlijk ook op uw programma stond. Want u volgt daarin ook een aantal Bijbelteksten. Stond er een tekst die daar misschien wel een beetje haaks op staat. Maar goed, daar komen we zo meteen nog wel eventjes op. We lezen met elkaar vanuit Matthäus 4. Matthäus 4 vanaf vers 18 en dat gaat over de roeping van de discipelen door Jezus. En het is misschien goed om te vertellen, er staat over de roeping van de discipelen, staat in alle evangeliën iets. In Marcus en in Matthäus staat eigenlijk vrijwel hetzelfde als wat wij nu lezen. In Lucas staat het iets uitgebreider en Johannes vertelt nog weer wat meer achtergronden erover. En vandaar dat we ook iets meer over de hele situatie weten. Maar wij lezen eigenlijk het kortste gedeelte vanuit Matthäus. En toen hij, dat is Jezus, langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. En ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden. En dan kijk ik even naar de beamerdienst. Is het gelukt? Ja, het is gelukt, zie ik inderdaad. En ik mag hem zelf inderdaad met een knipper, mag ik hem ook al even bedienen. Dit is het bekende plaatje eigenlijk van Jezus die roept, hè. En ik weet niet, wie van u is al wel eens in Israël geweest? Ja. Er zijn toch behoorlijk wat in ieder geval. En jullie zijn vast en zeker ook wel in de omgeving van Capernaum zijn jullie geweest. En het opvallende eigenlijk van dat plekje eigenlijk ook in Capernaum is... nergens rondom dat hele meer van Galilea heb je even een mooi vlak stukje waarin je denkt van... Oh ja, daar loopt Jezus even lekker over het strand. En hij ziet daar de boten en hij roept de mensen. Alleen... In de buurt van Capernaum is een plekje waar het doet denken aan een strand. Maar dan is het wel een kiezelstrandje hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat hele mooie beeld, wat je er misschien van hebt, van dat liedje ook van Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas liep. Dat hele beeld verandert als je zelf in Israël komt. Want het wordt een heel andere situatie. Maar het bijzondere is, ik ging daar eventjes met mijn voeten in het water staan. Daar bij het strandje. En het bijzondere is, er komen dan eigenlijk allemaal vissen ook om je heen. Ik weet niet of iemand van u dat ook wel eens heeft gedaan. Ja, herkenbaar? Ja. Ook met de vissen?
Ja.
Ja. Nou heb ik me laten vertellen dat dat plekje bij Capernaum eigenlijk een heel bijzonder plekje is. Want daar komen namelijk 3 beken in het meer van Galilea uit, waardoor je eigenlijk ontzettend voedingsrijk water hebt. Dus dat is de place to be als je visser bent. Daar zitten de vissen, want daar komen de vissen op af. Daar zit voeding in het water. En dat is de plek ook waar Jezus zijn discipelen roept. Nou, ik ga even van dit beeld eigenlijk weg. Want met het kom zoals je bent, moest ik hier aan denken. Komt natuurlijk ook omdat de Olympische Spelen binnenkort in Rio eigenlijk starten. Maar u kent het beeld, hè? Het beeld Christus de Verlosser uit Rio de Janeiro. Het is dat beeld van Jezus die met gespreide armen staat. En als je tegenwoordig de spotjes op televisie ziet van de sporters die reclame maken van Rio, dan staan ze ook allemaal zo, hè? Dit is het kenmerk eigenlijk van Rio, dat beeld. Jezus de Verlosser, kom tot mij. Maar die armen van Jezus, die gaan eigenlijk misschien nog wel veel verder. Dit zijn natuurlijk armen die wijzen ook op het kruis. En daar kun je dus heel veel betekenis kun je daaraan geven. Dit zou passen bij het hoofdthema. Kom bij mij. Maar dan wil ik daar gelijk toch ook wel even weer een kanttekening bij passen, bij maken. Want als we nou dit Bijbelgedeelte met elkaar hebben gelezen, dan komt er helemaal niemand in eerste instantie naar Jezus toe. Als het gaat om het roepen van Jezus, is het dus Jezus die in eerste instantie initiatief neemt om mensen te roepen. Het is Jezus zelf die zoekt. En dat is eigenlijk best wel een beetje heel bijzonder, want waarom zoekt Jezus nou deze mensen? Waarom zoekt Jezus nou hier eigenlijk in Galilea? Hoe komt Jezus nou eigenlijk bij deze mannen? En misschien wel voor ons nog een hele belangrijke vraag. Hoe komt Jezus er nou bij om ons te roepen? Want hij roept ook ons. Wat zit er dan blijkbaar in ons dat wij het waard zijn om geroepen te worden door Jezus? Dat is best wel een vraag om je te stellen, want zo vanzelfsprekend is het helemaal niet dat Jezus hier is. Ik bedoel, als er een vacature is, als de gemeente mensen zoeken, vaak is het tegenwoordig ook zo als er een voorganger gezocht wordt, dan kijk ik even naar de mensen van de raad, als er een voorganger gezocht wordt in de gemeente, dan is het heel vaak zo, er komt tegenwoordig al een vacature. Het is niet meer het ouderwetse, we zoeken mensen en we gaan een beroep uitbrengen op iemand. Nee, er wordt eerst een vacature geplaatst. We zoeken iemand, er wordt een profielschets gemaakt. Dat is een beetje het beeld wat past bij deze tijd als je mensen zoekt. En Jezus, hebt u de indruk dat Jezus een profielschets maakt? Heb ik niet tenminste, want als je zou zeggen, Jezus die zoekt leerlingen, wat zou er dan beter zijn dan leerlingen te zoeken, misschien wel in Jeruzalem, bij rabbischolen, mensen die inderdaad thuis zijn, ook eigenlijk in de Tenach, in dat Oude Testament, die daarin de profeten kennen, die de Torah kennen? Nee, Jezus is in dat Galilea, dat armoedige noordelijke plekje, in het land van Israël. Hij roept een ongeschoolde mensen. Ja, mensen ook nog eens een keer die midden in het leven staan. Heeft hij daar bewust over nagedacht, ja of nee? Ik denk dat dit misschien wel één ding is om ons heel goed van bewust te zijn als het gaat om roeping. Om geroepen worden, want roeping klinkt misschien wel als een heel groot woord. Geroepen worden. Het gaat niet om degene die je zoekt. even heel goed over nadenken. Het gaat bij roeping dus niet om degene die je zoekt. Het gaat om degene die zoekt. Het gaat hier bij roeping om Jezus. Het initiatief gaat uit van Jezus. En dan probeer ik me toch een beetje voor te stellen, wat voor een profielschets maakt Jezus nou eigenlijk? Wat voor mensen zoekt hij dan eigenlijk voor zijn werk? Nou, in eerste instantie ongeschoolde mensen. Denk ik. Geen 9-to-5 mentaliteit, 9-tot-5 mentaliteit, want ik bedoel, je moet met Jezus 24 uur moet je optrekken. Oké. Niet zoveel gaven. Niet zoveel mogelijkheden. Het is een beetje vaag misschien wel voor onze beleving wie Jezus nou eigenlijk zoekt. Hij zoekt vissers. En misschien zou je bijna kunnen zeggen, als Jezus hier in Nederland had geleefd, dan was hij niet naar de Randstad gegaan waar misschien wel het meeste gebeurde, maar hij was hier naar het Groningenland toe gegaan of naar de Veenkolonie en ergens. En hij had zich daar een paar ongeschoolde mensen gezocht die van hem leerling zouden worden. Wat dat betreft passen wij Baptisten daar wel heel goed in, hè? Want daar ligt de oorsprong ook eigenlijk van de Baptisten. Dus in die zin zitten we goed. Maar bij roeping gaat het erom dat het initiatief uitgaat van God. En het gaat niet in eerste instantie om degene die geroepen wordt. Denk ook maar bij de roeping van Abraham. Abraham wordt geroepen. Maar waarom wordt Abraham nou geroepen? Hij heeft geen speciale kwaliteiten. We lezen daar niks over in de Bijbel. Ja, uiteindelijk zijn geloof. Daar lezen we wel over. Maar Abraham hoeft niet te solliciteren. Hij hoeft niet aan bepaalde kwalificaties te voldoen. Hij hoeft niet wat dat betreft iets te bieden hebben. Maar het is God die iets te bieden heeft aan Abraham. En hier is het ook Jezus die roept, die iets te bieden heeft aan de mensen die hij roept. Als Paulus schrijft over roeping, dan staat er in 1 Korinthe 1 vanaf vers 26 het volgende. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Dat gaat dus over ons, hè? Denk eens aan uw roeping. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Jezus heeft dus juist zijn oog gericht op mensen die zwak zijn. En niet de mensen die sterk zijn. En de voorwaarde is dan ook dat je wilt en kunt veranderen. Dan is er nog een tweede. Want er staat in dit gedeelte ook iets bijzonders. Het is geen vraag van Jezus. Wil je mijn discipel worden? Wil je met mij meekomen? Nee, het is een volg mij. Het is een opdracht, het is een gebiedende wijs. Volg mij. Kom achter mij, staat er letterlijk. Kom achter mij. En dat is misschien wel het belangrijkste ook nog. Want als je nou denkt dat je zelf het allemaal wel kunt, dan heb je het niet zo nodig om op Jezus te letten. Als je achter Jezus komt, geroepen wordt, betekent het dat je achter Jezus aangaat, dat je het oog op hem gericht houdt. Hou Jezus altijd in het oog. Daar gaat het om bij roeping. Weet u, als we de Bijbel verder lezen en we komen in Handelingen, dan zie je daar niks over dat we christenen of zo worden genoemd. Als volgelingen van Christus. Nee, Er staat een heel mooie term. We zijn mensen van de weg. We zijn mensen van de weg. We hebben dus een weg te lopen. Een weg achter Christus aan. En geroepen worden draait er dus om dat je het oog gericht houdt op Christus. Dat je achter hem wilt aankomen. Dat je achter hem wilt aangaan. Hem ook in het vizier wil houden waar hij je wil hebben. En loopt dat in de praktijk niet heel vaak anders? Zijn wij niet mensen die misschien wel voor de troepen uit willen lopen? Hoe gaat dat zo vaak? Wij doen dingen of wij maken besluiten en wij gaan vervolgens in gebed en we zeggen: Heere God, wilt u datgene zegenen wat wij met z'n allen hebben besloten? Klopt toch? Maar is dat nou daadwerkelijk ook de weg die Jezus heeft gewezen? Dat is goed om jezelf wel elke keer af te vragen. Want mensen van de weg zijn, is ook de weg van Jezus volgen. En soms betekent dat ook wel eens geduld hebben. Misschien is het soms even op de pas even stilstaan om het oog weer even te oriënteren op Jezus. Jezus, waar bent u eigenlijk en hoe kan ik u nu eigenlijk volgen? Hoe kan ik nou achter u aan? Ik ben dan verbaasd dat als het gaat om de discipelen, dat je helemaal niets leest over van volg mij, oké. Maar wat levert dat dan op als ik met u meega? Wat krijg ik daar dan voor terug? Moet je voorstellen wat ze allemaal in de steek laten. Ze hebben een stukje broodwinning. Ze verdienen hun geld met de visserij. Ze hebben boten. Ze hebben een familie. En we lezen in dit hele kleine stukje dat al deze dingen in de steek worden gelaten om Jezus. Besef je dat eens? Besef je dat eens eigenlijk? Hoe radicaal dit eigenlijk is, wat de discipelen hier doen. En we denken wel vaak van, ja, hoe kan dat nou? Jezus en de discipelen, die kenden elkaar nauwelijks. Nou, gelukkig weten we vanuit Johannes dat ze elkaar al wel kenden. En dat Andreas bijvoorbeeld ook bij de leerlingen van Johannes hoorde. Ze wisten, omdat Johannes het had gezegd, dat Jezus de Messias was. Maar om nou je hele hebben en houden achter je te laten, zelfs de vader van Zebedeus en Johannes, die wordt achtergelaten. Moet je voorstellen, ze waren met z'n drieën op de boot en ze gaan met hun tweeën weg. En die vader, die wordt niet geroepen als discipel. Ik zou bijna zeggen, als we weer een profielschets gaan maken, dan komt uit op jonge mannen. Waarom nou niet die ouderen? Waarom nou niet die ouderen? We hebben er geen antwoord op. Maar over roeping, weet je wel dat roeping en navolging betekent dat je ook bereid moet zijn om het oude achter je te laten. En dat je ook bereid moet zijn om te willen veranderen. Daar ligt een hele moeilijke. Hoe leerbaar ben je? Hoe groot is het stukje discipelschap wat je bereid bent op je te nemen? Want leren is niet kennis, jongens. Ik werk zelf ook in het onderwijs. Maar leren is geen kennis. Leren moet uiteindelijk leiden tot gedragsverandering. Daarvoor leer je. Je leert om later in de maatschappij mee te kunnen. Je leert geen kunstjes. Leren en discipel zijn van Jezus betekent willen veranderen. Zien dat bepaalde dingen die je in je leven doet niet naar zijn wil zijn. Maar ook willen veranderen daarin om ze om te zetten. En misschien is dat ook wel de reden waarom Jezus juist jonge mannen heeft geroepen. Zit ik me wel af te vragen. Want hoe moeilijk het is het als je ouder wordt. En dat merk ik nu al bij mijzelf, terwijl ik daarin ergens van middelbare leeftijd ben. Hoe moeilijk is het om bepaalde gewoonten te veranderen. Hoe jonger je bent, hoe makkelijker dat soms is. En toch is het een stukje van navolging van Jezus. Roeping betekent dan ook dat je eigenlijk drie dingen voor de prijs van één krijgt. Jezus kiest, besef je dat? Jij bent iemand die Jezus al op het oog heeft. Zoals hij de discipelen al op het oog had. Dat is namelijk wat genade betekent. De Heer heeft het oog al op jou gericht. En als je merkt dat hij ook met je leven bezig is, dat hij aan de deur van je hart klopt, dan mag je er ook al van uitgaan dat hij voor jou heeft gekozen. Dit is vaak de kritiek die baptisten krijgen van reformatorische mensen. Dat ze zeggen, bij de baptisten draait het altijd om de keuze die wij maken van Jezus, voor Jezus. Dus het initiatief om behouden te worden, ligt bij ons. Heeft diegene zijn kerkgeschiedenis niet goed geleerd. Want baptisten zijn zo calvinistisch als wat. Ook baptisten zeggen namelijk, de allereerste die jou heeft gevonden en die aan de deur van jouw hart klopte, dat was de Heer zelf. En de Heer zelf had zijn oog op jou gericht en hij zag jou. En hij zei, volg mij. Volg mij. En als je geroepen wordt, denk maar aan een kind wat buiten speelt. Eten! Dan heb je eigenlijk twee keuzes. Of je zegt van, ik kom nu. En ik ga eten. Of je zegt, ik blijf nog even spelen. Met het gevolg dat het eten koud wordt. Zo is het ook met Jezus. Jezus klopt aan de deur van je hart. Hij heeft het eerst u gekozen. En hij zegt ook tegen u, volg mij. Kom achter mij. Laat mij je leven leiden. Hij roept. En ik ga je veranderen als je achter mij komt. En het oog op mij gericht houdt. Eén stap voor drie dingen tegelijk. En het is dus niet niks. Het zijn niet drie stappen die je moet nemen. Het zijn drie dingen voor de prijs van één. Nou is het heel mooi. En nou is het natuurlijk ook aan ons om daar een antwoord op te geven. Op dezelfde oproep van Jezus die roept. Want ik vul hem al in. Jezus roept mij. En vul voor dat mij maar je eigen naam in. Jezus roept mij. En wat doe je? Wil je komen? Of wil je nog even buiten blijven spelen? Maar misschien heb je die keuze ook al wel genomen. Dan geldt elke keer weer opnieuw diezelfde oproep. Ik heb je geroepen. Kom achter mij. Blijf achter mij. Hou het zicht op mij. En misschien hebben we daar een aantal praktische handvaten voor nodig. Om dat te kunnen blijven doen. En ik denk als je wil blijven omgaan met roeping, dat je drie dingen rekening moet houden. Allereerst is het met gebed. Want als je blijft bidden, blijf je het oog namelijk gericht houden op Jezus. Het zicht op Jezus houden. maar ook het zicht erop houden dat ook jouw leven ook samen met Jezus is gestorven. Jezus is voor jouw zonde gestorven aan het kruis. Dat betekent dat jouw oude leven en jouw zonde ook is gestorven samen met hem. Hou daar oog op. Besef het. Maar ook dat je leeft vanuit de opstanding. Je mag leven als een kind van de Heer voor altijd. Ook van geloofsopvoeding. Besef ook dat zoals wij hier zitten en als je een keuze voor Jezus hebt gemaakt, dat je een voorbeeld bent. Bij navolging is het zo dat als er kinderen zijn, dat kinderen altijd kijken naar voorbeelden. Voorbeelden in hun geloof. En als we zeggen dat kinderen niet meer kiezen voor Jezus, dan kunnen we wel de kinderen daar de schuld van geven, maar we zullen allereerst moeten kijken naar hoe zijn wij daar dan mee omgegaan. Hebben we zelf hun dat voorbeeld ook gegeven in geloof? Wat is de weg die wij lopen? Waar lopen we achteraan? Navolging vraagt ook een goed voorbeeld. En ook kinderen erop te wijzen dat ook wij leven vanuit diezelfde Heer die is opgestaan. En ook hem de weg wijzen. Blijf Jezus zoeken. En je mag weten dat hij ook voor jou is gestorven. En dat jij ook hem mag navolgen. Ook getuigend leven. En dat is niet alleen spreken over. Maar we hebben net dat mooie lied met elkaar gezongen. Over je hart. Over het openstellen van je hart. En je hart richten op hem. Dat is namelijk getuigen. Want als je namelijk open oren krijgt, open ogen, dan ga je vanuit je hart wijzen op Christus. Het hoeft niet altijd met spreken. Het kan. Maar ook voor al je houding en de dingen die je doet zijn bepalend. En als mensen binnenkomen lopen in een gemeente. En ik weet niet of hier mensen zijn die hier misschien wel voor het eerst zijn binnengelopen. Zijn er mensen die hier voor het eerst binnengelopen zijn? Ja, jullie. Als er mensen zijn die hier voor het eerst zijn binnengelopen. Misschien ken je de Heer Jezus al. Misschien ook niet. Maar het eerste wat vaak belangrijk is, word ik gezien. Zien mensen mij? En Jezus zag mensen. Jezus zag de discipelen. En zo mogen wij ook een open hart krijgen. Niet alleen een open hart om Jezus te zien, maar ook een open hart om te zien naar elkaar. En om ook elkaar de weg erop te wijzen. Jezus, ook voor u is gestorven. Voor u, voor jullie. Dat is de weg van navolging. De weg van roeping. En dit blijft altijd de vraag. Jezus roept jou tot navolging. Volg mij. Het is geen vraag. Het is een oproep van Jezus. Volg mij. Wat doe jij? Amen.